Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Dag, lieve vrienden van de show. Hier Nienke even met een vraag. Tot onze grote vreugde zijn we genomineerd voor een BNR Podcast Award. We geven natuurlijk niks om prijzen, want wij zijn allemaal van die types die nooit iets winnen. Maar wellicht winnen we nu wel. En dan zijn prijzen ineens leuk. Maar dan moet er wel op ons gestemd worden. Dat kan op www.podcastawards.nl. Je kunt ook op mij stemmen in de categorie Beste Host. Zou ik ook heel leuk vinden. Enfin, stem op Ik Ken Iemand Die. Zodat wij begin september de roltoeters kunnen blazen op de uitreiking van de Podcast Awards. Onze dank naar jullie zal enorm zijn. www.podcastawards.nl. En dan nu een nieuwe aflevering.
And I remember Cat Nigel. I've been married a long time ago.
Alleen is er altijd één iets smeugs nodig voor de intro.
Is je worstel hard?
Ja. Ja, dit staat erop. Yes, zonder context.
Nou,
hè. Hoi, ik ben Nienke de Jong, moeder van Janne van 2 en Abe van 5 maanden oud. Samen met mijn vrienden Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 2, Alex van der Hulst, vader van René van 6 en Jaren van 3, en Anne Janssens, vader van Julius van 2, maak ik Ik Ken Iemand Die. De podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Terug van vakantie. Hanneke was op pad met de camper. Anna was gaan zwemmen met wat blauwalg in het Lauwersmeer. Alex zat in de Ardennen zijn kampeerburen af te luisteren. En ik ging met mijn schoonouders naar een Drents bungalowpark. Waar de mascotte nota bene Alex heette. En een jongetje was met bruin krulhaar. Ik noem dit geen toeval. Enfin, alles is goed en de kinderen hebben genoten. inwendige echo's gehad. En 567 spuiten, zoiets. Deze keer in Ik Ken Iemand Die vertellen we het bijzondere verhaal van Jenneke. Een verhaal dat niet uniek is, maar dat juist bijzonder is omdat het zo vaak voorkomt, maar weinig wordt verteld. Het is een verhaal van eindeloos en tevergeefs proberen zwanger te worden. Van subfertiliteit, van een hopeloze kinderwens. Jenneke is getrouwd met Roy. Ze wonen in Nijmegen en we ontmoeten haar op een snikhete zomeravond bij haar thuis. De tuindeuren moeten wijd open, omdat wij willen blijven ademen en een 2 dozijn muggen blijkbaar een afspraak met Alex hadden.
Muggen, echt muggen, ik word
er zo... Ondertussen is Alex alweer vermoeid. Ja. Zuchtend muggenziften.
Kinderen worden er wakker van, ik word er wakker van.
Je moet een horg voor je raam doen.
Ja.
Het helpt, maar goed.
Jenneke en Hanneke zijn vriendinnen en zaten lang in hetzelfde schuitje. Test hier, test daar, ziekenhuis in, eindeloos veel kopjes wachtkamerkoffie, ziekenhuis uit, pillen, hormonen, spuiten, echo's, alles. Jarenlang, van 2009 tot 2015, hebben Jenneke en haar man met medische hulp geprobeerd zwanger te worden. Maar ze kregen geen kind. Hun directe omgeving wel. Op Jenneke's werk leek het wel baby's te regenen. En ja, dat kan je op een gegeven moment te kwaad worden. Roy en Jenneke besloten te stoppen met alle behandelingen. Het was klaar. Ze vertrokken uit Nijmegen en verhuisden naar Amsterdam, om daar een ander leven te kunnen leiden. En dat nieuwe leven zou er komen ook. Maar daarover later meer. We beginnen bij het begin. Dus op naar de keukentafel, waar we verlekkerd keken naar een berg bevroren slagroomsoesjes en een en al oren waren voor Jenneke. Oké, take it away, Hanneke.
Maar we zijn hier in Nijmegen, in het huis van Jenneke en Roy, waar ze net zijn gaan wonen.
Ja.
Want ze zijn terug verhuisd vanuit Amsterdam. Dat moet ik wel even bijzeggen voor onze pro-Amsterdam.
Ik ben ook nog steeds best pro-Amsterdam, hoor.
Of onze pro-Amsterdam, pro-Nijmegen.
En pro-Nijmegen.
Ja. Nou, mijn intro-praatjes gaan altijd meteen mis. Jij kan dat veel beter altijd, Nienke.
Ik voice over de iets van.
Ja, precies, we knippen dit te
zeg ik, wat Hanneke bedoelde is... ja. Wat Hanneke bedoelde is... Jenneke woonde eerst in Nijmegen. Toen heeft ze 2,5 jaar in Amsterdam gewoond. En nu is ze weer terug in Nijmegen. Laten we eerst vragen hoe dat bevalt.
Maar ja, het bevalt heel goed. Maar ik weet niet of ik nou dat wel of niet moet zijn. Maar goed, we moeten het gewoon...
Beginnen dan.
Ja, laat het maar...
Want we zitten hier omdat we een keer een aflevering wilden doen over subfertiliteit. En toen dacht ik, nou, laten we dan mijn goede vriendin Jenneke eens bellen... en kijken of die bij ons in de podcastaflevering wil. En want, dat wilde je wel.
Want wat is subfertiliteit?
Ja, als je...
Verminderd vruchtbaar, toch?
Ja, verminderd vruchtbaar. Je moet dan, onvruchtbaar is niet echt een term die, dan, okay. die je makkelijk...
Nee, volgens mij ben je officieel. Ja, volgens mij ben je officieel onvruchtbaar als je bijvoorbeeld geen eierstokken meer hebt.
Precies.
Of geen zaad hebt. Wat niet bestaat, denk ik. Weet ik niet. Maar dan als het echt niet kan.
Ja, en anders spreek je van verminderd vruchtbaar of subfertiliteit.
Ja.
Want infertiliteit is inderdaad is ook als je geen. Ja, als je het echt niet kan, nee.
Of geen baarmoeder.
Zo heb ik het altijd geleerd van mijn man.
De dokter.
De dokter. Als ik dan zei onvruchtbaar, dan zei hij nee.
En ik heb het geleerd gedurende een jaar of 7.
Ja, want vertel even, jullie hebben hoe lang samen in de medische molen gezeten?
Ja, dat weet ik niet precies. Maar ik weet wel dat ik in 2009 ben gestopt met de pil. En...
Oh ja, Anne kijkt ook, maar het is ondertussen ook zomerfeesten in Nijmegen.
Ja, vierdaagsfeesten. Ja. Dat houdt niet meer op.
Vierdaagsfeesten, nee.
Klote dorp, mijn vader.
Ja, en ik ben hier niet gaan wonen met het idee dat hoor ik dan heel goed. Maar je hoort het hier dus net zo goed.
Terwijl je woont
het is wel, het is wel opvallend goed, hoor je het.
Ja, ik was echt verbaasd. Ik heb zelfs een keer gehoord... de hand is te lucht. Echt letterlijk.
Dat ligt nou een beetje in de wind dan.
Ja hoor, lieve luisteraars. Na een minuut waren we alweer op een ander onderwerp. Heel leuk om Axl Rose in je achtertuin te hebben blaren, maar daar is vast en zeker al een andere podcast over. Focus. Ik ken iemand die Focus. Oh, en Anne heeft bovendien wegens gevorderde Buma Stemra vrees de achtergrond festivalmuziek eruit gehaald. Dus daar hoor je ook niks van. Terug naar Jenneke en haar kinderwens.
Nou, ik denk dat ik dat altijd heb geweten. En ja, hoe je dat dan weet, dat weet ik niet, maar zeker... Toen het dus allemaal niet lukte, wist ik nog zekerder dat ik het altijd wilde. Maar ik ben wel iemand die altijd heeft opgepast op heel veel kinderen. Vanaf jong.
Het achtergrondgeluid van de babyfoon snicks heeft Anna er wel in gelaten. En met reden. Komen we nog op terug natuurlijk.
Altijd dat ik, als ik ergens kwam en ging met een kind spelen... dan zei mensen, oh, je moet iets met kinderen gaan doen.
Oh, ja.
En toen zei ik, nee, die krijg ik wel. Ik wil ze wel, maar ik ga niet met kinderen werken. Dus nog steeds sta ik erachter, hoor. Ook.
En toen kwam je Roy tegen. En wist je toen meteen... Ja, dan die kinderen met hem?
Ja. Nou ja, wij kregen vrij laat verkering. Dus ik heb al een keer gezegd... trouwens, ik ben 3 jaar ouder. Dus voor Roy was het prima leeftijd. Maar ik had al een keer gezegd... Als ik dan... ik weet niet of ik kinderen zonder man wil. Ik wist wel dat ik mannen viel. En... toen ik 28 was, dacht ik, oké, als ik dan geen man heb, wat ga ik dan doen? Dus daar was ik toen al wel mee bezig. Toen zei ik nog, ik weet niet of ik ze dan zonder man ook wil. En dat heb ik nooit hoeven afwachten, want toen kwam ik Roy tegen. Dus ik wist al dat ik het wilde en dan dus met Roy.
Mm-hmm. Ja, want toen je Roy tegenkwam, ik was erbij, lieve mensen. Er was geen land meer met Jenneke te bezeilen.
Jij hebt hier een heel mooi verhaal over geschreven. Dat moeten we even in de show notes zetten. Want ik kan dat verhaal nog heel goed herinneren.
Ja, op de weblog. En dat heeft ze ook op mijn bruiloft voorgelezen.
Ja, oh ja.
Mijn, onze dus. Want ik ben met Roy getrouwd.
Ja, uiteindelijk.
Lieve mensen.
Ja, in ieder geval, een van die voorbeelden die ik in dat stukje had... was Jenneke werkte toen bij een platenzaak in Nijmegen, bij de Waaghals. En die platenzaak heeft nog steeds een heel erg hoog high fidelity gehalte. Dus wij hingen daar altijd een beetje zo aan de bar eigenlijk.
Ja.
Maar toen kwam ik op een gegeven moment binnengelopen en Jenneke was aan het werk. En nou, het was echt, het leek alsof ze super dronken was. Ze hing echt over die balie. Zo, ik ben zo verliefd. En dan kwam er iemand heel serieus zo. Ja, deze cd wil ik. En dan moest ze dat cd'tje in de kast achter haar opzoeken. En dat lukte gewoon niet, weet je wel. En dan de hele tijd was ze... wat was het ook alweer? Dan moest je ook weer super hard lachen.
Ja, op een gegeven moment heb ik echt geroepen van, ik ga. Ik kan niet eens, ik kon geen normaal gesprek meer met haar voeren.
Ja.
Nee.
Mooi, hè? Dat was wel mooi.
Ja, hè? Dus dat. Maar we zijn getrouwd in 2011 en we hebben verkering vanaf 2006. En ik ben dus in 2009, denk ik, gestopt met de pil. En ook omdat ik al een keer PCO had gehad. Mm-hmm. Of PCOS, een beetje hoe je het noemt. Want dat heb je niet per se altijd, bleek. Okay. En PCO is polycystueus ovarium syndroom. En dat betekent dat je wel eitjes hebt en die rijpen wel, maar die springen niet. Dus dan word je niet ongesteld. En dat had ik een keer gehad, toen was ik 25 of zo. Toen was ik heel lang niet ongesteld, was naar de dokter gaan. En die zei, oké, je hebt dat, je kunt wel kinderen krijgen, maar het kan zijn dat, dat je daar dan iets mee moet. Mm-hmm. Ik zo, oké, toen. Nou, en toen was ik inmiddels aan de pil weer en toen heb ik nooit echt veel last van gehad qua hormonen of zo. En toen zei ik tegen haar, nou, daar stop ik mee, want dan weet ik, dan kan ik even kijken hoe het zit met mijn menstruatie.
Ja.
Maar dat was prima. Dus ik werd gewoon ongesteld. Dus ik dacht, nou, dan zal het ook wel oké zijn. En dat was ook, want toen was ik zwanger. Al, nou, niet snel, na 8 maanden of zo. Maar dat was een miskraam. En dat speelt Hanneke ook nog een klein rolletje in, dat weet je.
In de miskraam?
Ja, ik had dat nou weer aangefietst. Nee.
Jij ook al met je brein haalde.
Ja. Nee. Ik was dus zwanger, maar ik had dat nog tegen niemand verteld, volgens mij. En het was al mis aan het gaan en dat wist ik. Maar ik wilde niet toen het mis aan het gaan was ineens tegen mensen zeggen, ik ben zwanger. En het was je op bezoek. En toen zei ik, oh ja, ik moet nog even maandverband halen.
Hoezo gebruik je maandverband? Heb jij geen tampon?
Ik zei, nee, vind ik niet zo fijn. nu moet ik een beetje lachen. Maar dat is sowieso wel waar wij weer heel goed in waren, Hanneke en ik. Dat ik heel veel grappen maak, hoe erg het ook is. Super eng was het ook wel. Roy was niet thuis. En ik had het niet verteld, dus ik had heel veel pijn. En toen liepen we door de sneeuw naar een Albert Heijn. Of een zo, weet je dat nog?
Nee.
En toen zei hij daarna, ja, ik zei, dat is goed. En toen heb ik Roy gebeld, ik zei, het is nu echt mis. Dus het was best wel heftig toen.
Jeetje, ja.
Ja. Maar ik dacht alleen maar, oké, ik vond het heftig en verdrietig. Maar ik dacht, oké, ik kan kinderen krijgen.
Ja.
Dus,
goeie hoop.
Komt wel.
Ja. En je wacht een jaar?
Nee, en toen werd ik niet meer gesteld.
Oh, shit.
Toen dacht ik al, nou, dat is dus, er is dus weer iets. Dus na die miskraam, blijkbaar wordt er dan, worden al die hormonen omhoog gegooid en vallen ze anders terug of zo. Zoiets, denk ik. Na een jaar was ik naar de dokter en die zei, ja, dan moet je meteen naar het ziekenhuis. Want ik dacht, je krijgt dan niet zo dat je menstruatie weer op gang komt. En ik dacht, dan probeer ik nog wel een jaar. Ik hoefde helemaal niet meteen een kind. Maar die zeiden, ja, dan moet je naar het ziekenhuis en dan kom je in het fertiliteitstraject. Oké. Wat ik op zich wel begrijp, want ze zeiden in het ziekenhuis, ja, we gaan niet één ding oplossen terwijl we niet weten of het andere goed is.
Ja.
En dat fertiliteitstraject, dat houdt in bij elke menstruatie of bij elke ijs, de hele tijd checken of je een ijsprong hebt gehad?
Eerst, in mijn geval, volgens mij is dat altijd op maat, want het ligt er maar aan wat er aan de hand is. Sowieso ben ik vrij zwaar en dat PCO was dus inderdaad terug, maar niet zo heftig. Dus ik was zelf al lang gestopt met roken, hoor, maar al die dingen had je al gedaan en toch maar weer verder aan het afvallen. Ze hebben het zaad getest, was natuurlijk ook nog nooit gebeurd, kon ook, maar dat was prima. En dan krijg je eerst een hormoon zodat je één keer ongesteld bent en dan beginnen ze inderdaad. Dan krijg je dingen om je ijsprong wat sterker te maken. Dus we begonnen helemaal niet al meteen met insemineren, want ik had een ander probleem. Ik had niet al een jaar kunnen proberen. Dus we begonnen eerst zeker te weten inderdaad dat ik een ijsprong had. Zo'n keer of 3-4 gedaan.
Dus dan moest je wel naar het ziekenhuis voor echo's om te kijken.
Ja,
ja.
De goede.
En ging je nou dat traject in met het idee, oh, dit komt goed?
Of... Ja.
Gelukkig.
Altijd heb ik... je gaat dat gewoon doen.
Ja.
Maar ook omdat ik een keer zwanger was geweest. Anders had ik misschien minder hoop gehad.
Nee, want ik hoor ook vaak inderdaad dat je dan dat mensen heel veel angst hebben. Zo van, zie je wel, ik ben degene die van al die vrienden, iedereen raakt maar zwanger. Ik zal wel die ene zijn bij wie het niet gaat lukken, weet je. Maar jij stond er dus wel positiever in.
Ik heb nooit gedacht dat het niet zou lukken tot het einde. Toen dacht ik dat het niet ging lukken. En je vroeg straks hoe lang dat geduurd heeft. En kijk, we hebben niet 7 jaar lang van dat gedaan. Maar we hebben wel van 2009 tot ongeveer 2015... zijn we daarmee bezig geweest. Maar ook wel eens een half jaar niet. Toen gingen we trouwen. Wat heel gaaf was, omdat we wisten van... oké, dit lukt allemaal niet, maar we houden wel heel veel van elkaar. Ja. Dat was wel echt... Op die manier was dat allemaal...
Ja, want je hoort wel
speelde
vaak,
wel een rol.
Ja, van relaties die want we kennen ook. Want we zaten hetzelfde schuitje groep. Hadden we een appgroep.
Noem even de naam van die appgroep, want die vind ik zo grappig.
Ik weet het niet meer.
Oh ja, wel, wat was het? Miley Cyclist. Ja.
Oh, ja. Oh ja.
Echt?
Ja, die had ik dus niet. Oh ja, wel. Toen weer wel.
Nee, inderdaad. Inderdaad, ja, die was ik ook alweer...
Ik weet eigenlijk alles over jouw traject.
Dit is vooral ook dat ik...
Jenneke en Hanneke zaten rond 2014 en 2015 in hetzelfde schuitje. Ze waren lid van de appgroep Miley Cyclus en waren tegelijkertijd frequent bezoeker van wat ze de kelder der onvruchtbaren noemden in het Radboud Ziekenhuis. Alleen, Jenneke was toen al 5 jaar bezig met haar traject en volgde een IVF-behandeling toen Hanneke aan haar IUI begon. Hanneke en ik hebben het hier al zo vaak over gehad dat ik ook een boek zou kunnen schrijven over haar zwangerschapstraject. Maar dat is een ander verhaal.
Dus we liepen allemaal in het ziekenhuis. Dat was het een beetje.
En kun je eens vertellen, want ik ben wel eens toen Cynthia zwanger was in het ziekenhuis geweest. En ik weet nog dat we in zo'n wachtkamer zaten. En dan zit je naar mensen te kijken van, je denkt, wat heeft die, wat heeft die? Waarom zou die hier zitten?
Maar hoe lang is dat geleden?
Ja, jaren.
En welk ziekenhuis?
Wat dat CWZ was dat.
Oh ja, dat is ook nog wel interessant, want ik begon in het CWZ.
Oh ja.
Dat is een random keuze. Je mag altijd kiezen in Nijmegen. Als je keuze hebt, mag je zelf kiezen. Ik herinner me nog dat Roy zei, oh, doe maar CWZ, want daar zijn we nog nooit geweest. Hij woonde sowieso in
een camping aan het
uitzien. Ja.
Maar uiteindelijk was ik daar niet zo blij. Dus dat is, maar ik kijk, in de Radboud is het zo gespecialiseerd dat iedereen komt daar voor hetzelfde.
Okay.
En in het CWZ doen ze het ook wel, maar dan gaan ze sowieso geen IVF doen, maar wel insemineren en zo. Maar die gynaecoloog stelde zich elke keer opnieuw aan mij voor. Ja, dan ben ik al weg, hoor. Dat vind ik echt zo slecht. Je kunt zien dat ik geweest ben. Doe dan alsof je me nog kent. Weet je wel, daar ben ik heel gevoelig voor dat soort dingen.
Snap ik.
Ja, precies. Maar je moet beter faken, inderdaad.
Heel veel buiken zien is op een gegeven moment heel heftig. Maar zolang je het gevoel hebt dat het goed komt...
Je zit dus wel tussen de zwangeren in die
wachtkamer. Nee, en CWZ weet ik het eigenlijk niet zo goed meer. Mijn Radboud niet, maar dan kun je er wel doorheen. Maar daar zijn we ook bij ons volgende... Dan kom je dus in de kelder der onvruchtbaren.
Ja.
Een kelder?
Zo noemden wij dat.
Oh, ja. Noemden wij dat.
Nee, jij en Roy waren daar eerst mee. En Doris en ik hebben die naam toen ook overgenomen.
Maar ik weet nog wel dat jij dat tegen iemand zei die daar ook gelopen had... en uiteindelijk geen kind gekregen heeft. En die vond het heel heftig om te horen dat wij dat zo noemden.
Ja, terwijl... Ja, niet iedereen lost shit op met grapjes natuurlijk.
Nee, maar zonder grapjes had ik het nooit gered. Hoewel het heel vaak ook echt geen grapje had moeten maken of zo, hoor. Maar dat voelen mensen wel aan.
Want we hadden het over de kelder der onvruchtbaren. En wij zaten, omdat Doris en ik allebei altijd flauwe grappen maken... als we eigenlijk ons anders misschien zouden moeten uiten. Dus we zaten er altijd heel erg grappig te doen en irritant voor de rest. Maar de laatste keer dat wij er dus waren voor de inseminatie... toen was de stereo stuk... En die kregen ze niet zachter. Dit is geen grap, hè? Mm. Dus, en daar stond er een of andere klote zender op. En toen was het dus super hard, omdat we daar zaten te wachten. Hey, now I'm a man, bekaat na Joe. I've been married a long time ago. Dus iedereen die zo binnenkwam, die keek zo. Wat is hier aan de hand? En dan zag je die vrouw achter de balie zo van, ja, het is een stuk. En wij moesten ook iedere keer lachen als er iemand binnenkwam. En dat is de laatste keer geweest.
Want als je daar zit te wachten. Als het dan gelukt, hoef je daar ook niet meer heen.
Nou, we moesten wel nog voor de eerste echo daarheen.
Oh ja, tuurlijk, ja.
Dus
ja, en wij moeten nu met...
Ik heb een
donut
gekregen,
I don't know
Joe.
Zie Cotton Eye Joe, inderdaad. Cotton Eye Joe.
Ja, maar dat werkt dan niet. Dat is dan toch liever Joe Cotton Eye van den Burg.
C-E. Ja, precies. Ja.
Maar al die jaren zeg maar in het ziekenhuis, je begon dus met inderdaad...
Ja, eerst gewoon met regelen. Eerst op regelen dat er een cyclus was. En daarna, eigenlijk doe je elke keer iets erbij.
Mm-hmm.
En dat elke keer iets erbij eindigt dan met de IVF. Bij sommige mensen in ICSI, maar dat is niet beter. Dus ligt maar aan wat je nodig hebt. En ik weet dat we elke keer bij elke nieuwe stap... gingen wij het er helemaal niet over hebben. Of ja, niet omdat dat moeilijk was of zo. Maar dan lag ik in bed en dan zei ik, ga even checken, gaan we dat doen? En zei Roy, wat wil jij? Ik zei, ja, wat doen we? oké, okay, dan doen we het. Weet je, ja, het was heel duidelijk van, ik ga dat gewoon allemaal doen. En ik wist zelf ook niet tot hoe ver je dingen gaat doen.
Hmm.
Want heb je toevallig die Brandpunt-serie gezien over...
Ja, van Lisbeth Staats.
Ja, over die was fantastisch goed, maar ook... Die vond ik echt heel heftig.
Over onvruchtbaarheid. Wij hebben het er op de app nog over gehad, inderdaad.
Ja.
Jannik en ik, volgens mij. Het ging over mensen die niet vruchtbaar kunnen worden en dan hun heil zoeken in het buitenland. Dus bijvoorbeeld een anonieme eiceldonor halen, of regelen in Spanje was het, geloof ik. En hoe het in Amerika geregeld is met de draagmoeders voor homoseksuele stellen. En
ja, maar het was vooral ook heftig omdat ze de andere kant niet zien. Dus in Spanje zijn heel veel arme studenten, die krijgen dan 1000 euro voor een ei. En je mag daar dus nog anoniem doneren, wat ik al heel heftig vind. En heel vaak zijn dat hele jonge vrouwen, die dan oude vrouwen, die 45 zo, dus alsnog zwanger maken of kunnen maken. Ja. Maar ik wist wel dat... Kijk, ik wist ook heel... En volgens mij wisten we dat allebei. Ik zeg, nu deed ik, maar dit is echt heel erg samen gegaan. Jij zei straks ook van, jullie waren samen zo goed, maar daar komen we dan eigenlijk nog even op. Maar ik wist heel goed, ik wil mijn ei en zijn zaad en anders niet.
Ah ja.
En we hebben ook ergens nog een keer adoptie overwogen. En dan als je wil adopteren, moet je eerst een cursus doen. Mm. Van het ministerie is dat al. En die wordt gegeven door de gezamenlijke adoptiebureaus, volgens mij. Dan moet je aanmelden bij het ministerie van Justitie zelfs, volgens mij. Ik weet het niet zeker meer. Ja, dat klinkt heftiger dan het is. Dat is gewoon zoals het geregeld is. En die is 1000 euro, dus dat is een drempel al. En dan moet je 6 keer een dagdeel. Dus dat is een flinke investering.
Ja, maar adoptie is nog veel duurder.
Ja, nee, maar daar begint het mee. Ja, dus precies, je kunt niet zeggen, oh, ik wil even kijken of het iets voor mij is. Nee, want meteen al is het best een hoge drempel.
En wat ik me afvroeg, hoe zit dat in je hoofd? Zit dat de hele dag in je hoofd? Of zoals je zei, van, denk je daar s'avonds nog eens na als een soort ding van, gaan we dit ook nog doen? Of?
Ja, het kan helemaal niet de hele dag in je hoofd zitten. Maar bij ons niet. Want ik weet wel verhalen van mensen, die ken ik dan niet eens goed, bij wie dat echt het hele leven beheerst.
Ja.
Ja.
En ik prijs me echt super. Het was voor mij mega belangrijk en mega verdrietig en heel ingewikkeld. Maar blijkbaar kon ik best nog plezier maken met Roy. Maar wat wel het werd wel ingewikkelder om van mensen te horen dat ze zwanger waren. Of, en dan vond ik die mensen niet stommer. En mijn echt goede vrienden ging ik ook nog wel langs. Maar bijvoorbeeld kraamvisites op werk, echt niet.
Ja, maar op een gegeven moment op jouw werk was iedereen zwanger.
Dat
iedereen.
Is ook wel grappig. In die 7 jaar dat ik werk ergens waar ongeveer 30 mensen werken. En in die 7 jaar zijn 12 zwangerschappen geweest.
Oh.
Ja, dat was niet zo leuk. En dat begreep ook iedereen, bijna iedereen. 2 keer dat er iemand kwam werken die na 2 maanden al zei, ja, ik ben zwanger. Ja, dat is wel God heftig. Ja,
zie je nog in je proeftijd? Ja, daar het gaat van de deur.
Ja. Als ik baas was wel, als ik baas was wel, zou ik er anti zijn. Maar het is natuurlijk ook helemaal niet zo'n diverse populatie van werknemers dan. Ja.
Maar jij zei van, je doet er elke keer een stapje bij. Ik ben de leek in dit verhaal. Ik heb geen idee wat je dan allemaal doet. Hè? Dus ik word ook gewoon voor de luisteraar even stapsgewijs.
Ja.
Nou ja, je begint met je begint met dat je dus medicijnen gaat nemen om je eisprong te reguleren. En op een gegeven moment gaan ze dan ook insemineren. Dus dan gaan ze precies timen. Dan krijg je ook een spuit mee. En de pillen zijn heel goedkoop. En de spuiten zijn heel duur. Dus de eerste 3, bij mij tenminste de eerste 3 keer dat je probeert om je eisprong te reguleren en dat ze gaan insemineren, krijg je die pillen. Maar ik werd daar echt, daar werd ik wel agressief van.
Yeah. Ja,
oh, dat heb ik wel eens verteld hier.
Wat kost dat?
Zo'n pilletje kost schijnbaar maar een dubbeltje of zo, een hele strip.
Maar dat zijn hormonen. En jij werd daar agressief van, die hormonen.
Ja.
Jij ging mensen aanrijden in de supermarkt.
Terwijl ik geloof helemaal niet in hormonen. Dat je daar iets...
Ik geloof inmiddels enorm in hormonen.
Ja, ik ook wel. Maar ook wel dat je er ook wel een beetje iets tegen... Je kunt ook wel tegen jezelf zeggen, hè?
Ik weet ook niet meer hoe het heet. Maar die pillen heb ik denk 6 of 7 keer gedaan.
Clomid.
Ja, één keer moest ik hem afbreken. Omdat ik toen mijn vingers had gebroken. Ja, jongens.
Oh ja.
En toen mocht ik geen... ik had natuurlijk een röntgenfoto gehad voor mijn gebroken vingers. Dus mocht ik niet meer, want het is gevaarlijk. En toen moest ik het afbreken. Ik was kwaad, jongen.
Ja.
Ik zei, dat zijn mijn vingers, dat is toch niet daar? Maar ze zijn heel voorzichtig, snap je wel. Maar zo kwaad, nee, dat was wel hormonen.
Ja.
En ik heb ook eerst 's ochtends met Roy een beetje een dingetje. En toen moest ik tennis en toen stond ik op tennis, maar toen kwam Roy langs. ik weet niet, iets brengen of zo. En dat was nog niet helemaal goed. Maar het was niks, hè. Mm. En toen ging ik serveren en toen moest ik keihard huilen. Oh. En ik moest er ook een beetje om lachen, omdat ik dacht, ja, jongens.
Ja, dat is grappig, ja.
En weet je nog, Pete Sampras in een van de Wimbledon gedaan, dat hij heel hard moest huilen. Zo zag ik het uit. En als hij wil, ik moet ook weer huilen. Dat was heel grappig. En er moet nog iemand heel hard huilen nu.
Ja.
Pete Sampras. Wat een man. Wat een service volley. Wat een borsthaar. Daar zou een podcast over moeten komen. Over Dennis dan, hè? Niet over borsthaar. Focus. Ik ken iemand die. Focus. Hanneke, jij was aan het vertellen over de stappen die je zet.
Ja, nee, ik kon nog wel inhaken op of je nou last hebt van hormonen of niet. Want vertelde jouw Pete Sampras moment. Ja.
Mm-hmm.
Maar ik heb ook toen ooit ook gehad dat ik echt zo'n week alleen maar ruzie aan het zoeken was. En ik wist op dat moment ook zeker dat het allemaal een doorslag. En dat hij alles verkeerd deed. En dat hij echt de duivel was. En dat we maar beter uit elkaar konden, weet je wel. En na een week ging dat dan liggen. En toen zei ik op een gegeven moment tegen Doris, hey, ik heb vorige week toch wel last gehad van die pillen. Volgens mij is het Doris, goh!
joh, als je het zelf niet...
Oh, ja, kindje, weet je wel. Maar je denkt op zo'n moment serieus dat het, die gevoelens zijn zo echt. Je slikt dus een aantal dagen pillen.
Mm-hmm.
En dan meten ze iedere dag bijna in het ziekenhuis.
Ze beginnen volgens mij op dag 7 met het meten van je ei. En als je ei groot genoeg is, dan krijg je een andere spuit, zodat je de eisprong heel goed kunt timen.
Ja.
Zodat je het insemineren of het of de IVF, of de punctie, dus heel goed kunt timen. Je weet dus precies wanneer het ei op het goede moment is.
Uh-huh.
Ja. Bij jou was het 1 ei, maar ik had dan soms 8 eieren en dan mocht ik ook niet. Dus dan had ik al die pillen voor niks geslikt. Want ik had dan veel meer eieren dan 1. Omdat die pillen natuurlijk die... Oh. Kijk, bij Jannike, bij jou had je soms geen ei of er sprong geen ei. En bij mij konden ze niks vinden.
Hmm.
Dus mij kreeg even goed die pillen. Omdat ze dan weten ze zeker dat er genoeg zijn. En dan meten ze het. Maar ik had er dan soms 8. En dan had je dus al die pillen voor niks geslikt. Want dan mag je niet insemineren. Want dan kon je octomarm worden.
Oh, zo.
Het gebeurde natuurlijk niet. Maar soms natuurlijk wel. Dan, of dat je dan 3 had of zo.
Ja.
Bij 4 of meer ging het allemaal niet door.
Ja, dat had ik nooit.
Bij 4 of meer gaat het niet door. En daarvoor de 3, 2...
3 eigenlijk, dan doen ze ook een beetje... Nee. Ah. Kijken ze hoe groot ze zijn. 2 is ideaal. 1 of 2.
Oké.
Okay. Ja. Zijde zij.
Ja, maar ik had er nooit 2. Dus bij insemineren dan, hè?
Ja.
Ik heb er 1 keer 2 gehad, denk ik.
Ja, want hoe lang doe je zoiets, zeg maar, totdat je iets anders gaat proberen? Hoe lang hou je dat met die pillen en die spuiten?
Er zijn een beetje regels voor. Ze mogen volgens mij maar 6 keer insemineren of zo.
En dan doen ze 3 keer met pillen.
Mm-hmm.
En dan, als dat dan niet lukt, tenminste bij mij dan, na 3 keer, dat is een beetje de standaard. Na 3 keer krijg je ook nog een extra onderzoek om te kijken of je eileiders niet dicht zitten.
Oh, ja.
Maar dat doen ze in de eerste 3 keer niet, want dat is heel pijnlijk.
De HCG.
De HCG.
Nee?
Nee.
Histosol. HS.
HSG? Wat erg?
HCG, denk ik.
Dat is niet zo'n baarmoederspoeling.
Jawel.
Oh ja.
Dan spuiten ze
een ballonnetje.
Ja. Kan contrastvloeistof in je
eileiders. Wel hartstikke mooi, hè. Kijk, dat komt denk ik ook wel een beetje omdat mijn vader dokter was. Maar ik vond het allemaal ook heel interessant. Maar ik vond het wel een beetje irritant dat het over mij ging. Dat ik het onderwerp was. Maar
ze zijn nu toch aan het onderzoeken, dat hoorde ik van iemand. Want je hoort heel vaak dat mensen na zo'n baarmoederspoeling zwanger zijn. Alsof de leidingen gewoon geflot moesten worden.
Ja, daar was dus geen evidence voor.
Nee.
Doris vroeg dat namelijk ook. En toen zei, maar ik ben wel na dat ding zwanger geworden.
Mm.
Maar ik heb met schuim gehad.
Oh, ja, dat
Doris is weer bevriend met een gynaecoloog. En zij zei, nee, je moet schuim. Je moet zeker om schuim vragen, doet veel minder pijn. Deed ook geen pijn. Maar goed, dat was ook weer... Want dat is het ook met het ziekenhuis. En dat is wat ik ook... Dat vond jij ook. Dat fascinerend. Je komt ook buiten dat je dus allerlei persoonlijke shit meemaakt. En je relatie, die gaat dan... Ja, gelukkig hadden wij het geluk dat dat beter ging. Maar je hebt ook mensen daar... Hun relatie gaat er gewoon een stuk aan.
Ja.
En je hebt dus je lichamelijke klachten die je krijgt. Maar je komt ook nog in een grote logistieke shit... Dat een ziekenhuis is, terecht.
Ja, maar ook het logistieke shit... Dat je volledig afhankelijk bent van je lijf. Dus je weet op maandag soms niet of je woensdag naar het ziekenhuis moet. Dus dat met werk is dat... Je moet een beetje werk hebben waar wat daarmee kan dealen.
Want hoe vaak zit je daar dan?
Soms iedere ochtend.
Ja, want het is dus officieel natuurlijk niet iets waar je vrij voor krijgt. Of wel?
Jawel.
Het ligt aan je baas. Oh, je krijgt er wel vrij voor. Zit wel in...
Volgens mij moet daaraan meegewerkt worden.
Ja, ik werkte voor mezelf.
Ja, nee, daarom vraag ik het.
Krijg je wel vrij van jezelf.
Ja.
Ja, oké, okay, maar je zit er dus af en toe elke dag. Dat kan dus. En ja. Anders elke week of elke twee weken.
Ja, het ligt eigenlijk. Soms mag je ook niet de volgende cyclus door. Meestal na een inseminatie mag het wel, maar na een IVF moet je een cyclus wachten. Dus of twee of drie, ligt een beetje aan wat je wil, want het is vrij heftig. Dus het, je kunt het in die zin zelf bedenken, maar je wil natuurlijk zwanger worden. Ja. Dus elke kans dat je elke keer ongesteld waarin niks gebeurt, is een gemiste kans voor je. Dat is normaal ook. Als jij zwanger wil worden en je duurt 8 keer, dan wil je niet een maand overslaan.
Mm-hmm. Ja.
Dat verschilt ook per persoon.
Ja,
wij hebben best vaak overgeslagen. Want ik dacht ook, als we dan een festival hadden, ja, dan ga ik niet.
Ja, ik heb
ik wil dan ook drinken.
Je gaat niet
drinken en
nee, dat doen.
Dat doen, want dan is het, dat slaat nergens op.
Maar voel je je dan niet schuldig op zo'n festival? Dat je denkt, ja, had ik nu niet beter?
Ik niet.
Oké. Okay.
Maar jij had, jij had wel een beetje.
Ik wilde wel door, maar ik kijk, op een gegeven moment duurde het natuurlijk ook voor heel lang. Dus kijk, toen we gingen trouwen, zijn we heel erg lang gestopt. En toen we... toen het afgebroken moest worden met die röntgen, was ik gewoon kwaad. Want je bent wel heel erg je best aan het doen.
Ja, precies. Vooral als je al die shit voor niks hebt geslikt. Dat is altijd echt... Of gespoten.
Ja.
En jullie zeggen, IVF is heel heftig. En wat is... waardoor is inseminatie, is dat minder heftig?
Ik heb nooit IVF gehad. Jullie gingen dus met... eerst insemineren, pillen.
Nee, eerst de cyclus regelen, toen insemineren. Dan denk ik dat wij wel 12 keer hebben geïnsemineerd uiteindelijk. Ik denk dat wij in totaal 12 cyclus hebben gehad... waarvan 6 insemineren en 6 gewoon ei.
Oh ja. Ja,
dus wij hadden veel langer dat. En dat was dus niet 1 jaar, maar uitgesmeerd.
Ja, want ik zat ook te denken van... wordt dit, als het zo heftig is, wordt het dan op een gegeven moment niet een punt dat je denkt... ja. Moet ik dit? Hoe lang moet ik dit
blijven
doen?
Nou, kijk, dat is wat ik eigenlijk altijd probeer te... Ik zei op een gegeven moment, ik wou dat ik ze niet wilde. Maar en ik ben heel erg gewend, ik kan best goed denken... dat je alles in je leven rationeel kunt oplossen of benaderen. Of dat je voor en tegens kunt afwegen. Een
planningje maken.
Nou, planning ben ik dan weer niet zo goed in. Maar
ja, maar wel dat je daar iets over... Je kunt erover...
Ja, je kunt met jezelf in... je kunt er argumenten voor en tegen. Je komt er wel uit altijd, met denken. En hier kom je met denken niet uit, want het is oer. Je kunt het niet rationaliseren. Het is er. Het is er al, ik wilde gewoon een kind. En je kunt niet bedenken waarom. En je kunt ook niet bedenken waarom niet.
Nee.
En je kunt het kan ook niet veranderen, volgens mij. Nee. Ja, het kan dus veranderen. Je kunt eraan wennen dat het misschien niet zo is.
Ja.
Maar dat is echt dat vond ik het ingewikkeldste. Dat je daar waarom wil je dit? Waarom ben ik dit allemaal aan het doen? En dan komt wel van waarom moet ik dit? En al die anderen. Ik hoefde maar net te kijken, zoals een zwanger. Ja. Je hebt al die uitspraken en je wordt gek van. Je wordt echt.
En je krijgt natuurlijk nog allemaal mensen die met advies komen. Of viel dat bij jullie mee?
Nee, terloopse, wat jij zegt, dat vond ik ook het. Als iemand zei, oh nee, bij ons was het meteen raak. Dan ging dan wel eens zo. Nee, supergoed van je. Top, goed gedaan. Oh, dat
weet dat deed ik dan niet, maar dat deed echt pijn.
Ja.
Ja, wat jij net zegt, Nienke, dat klopt ook. Dat je krijgt ook wel veel ongevraagd advies. Nou, ik er zo over na aan denken ben.
Je moet gewoon loslaten.
Maar ja, is loslaten.
Ja, maar wat is dat voor een kutadvies?
En ik ken een nicht van mij, die had het dus ook. En
ja,
die,
ja, dat.
Dat kon je dan op een gegeven moment afmaken, dat praatje. Dus iemand, nou, ik ken iemand. Zeg ik, nou... Die was zeker 8 jaar zwanger. Of 8 jaar lukte niet en toen ineens boom.
En toen zei ze, ik doe het niet meer. En toen was het, ja.
Waren het niet. dat gehuil op de achtergrond. Maar daar komen we zo meteen.
Ja.
Ja. En toen werd het tijd voor de welbekende... Ik ken iemand die babyverzorging, eten en drinken, intermezzo, ditjes en datjes.
Maar bijna op de helft van alle afleveringen... komt er wel een kind bij zitten.
Altijd, wordt altijd een kind wakker. Heerlijk, toch? Niemand durfde het laatste ontdooide soesje te pakken.
Wie pakt de laatste soes? Anne?
Nee, ik heb onderweg een milkshake gekocht.
Oh. Beetje de producer pesten, moet kunnen.
Je ziet er wel uit alsof je een soesje kunt gebruiken, jongen.
Ja, inderdaad.
Ja.
Beetje bleek. Of...
En die bal kreeg ik gelijk teruggespeeld van Hanneke.
Krijg jij wel een beetje slaap?
Nou, ik...
Ben je een beetje...
Even overdenken.
Het is grappig dat je eraan bent, hè? Want Abe wordt altijd om 4:15, 5:30 wakker of zo. En dan slaap ik eigenlijk niet meer, want om 4:30 wordt Jan al wakker en dan begint gewoon het hele feest. Dat je er ook aan bent. Dat het dus 4:15 is, dat je denkt, oh ja, oké, kom maar. En ik kan gewoon nu, ik kan overal meteen slapen. Als ik nou mijn hoofd hier neerleg, dan ben ik gewoon echt binnen een halve minuut weg. Dat is zo, dat vind ik wel echt een gave. En ik ben blij dat ik dat heb geleerd. Maar. Want dat sleep je overal doorheen. En dat je dus ook wel gewoon door kunt of zo. Zeg maar. Ik heb niet dat als ik dan om 5 uur wakker ben geworden, ik dan halverwege de dag denk, oh, ik kan niet meer. Nee, ik kan gewoon wel. Gewoon 1 kop koffie extra en ik ben er wel weer of zo.
Ja.
Maar weet je, wij hebben ook weer mazzel dat het weer... Wel, Aap is 3 maanden en hij slaapt gewoon van 7 tot 5. Nou, dan mag je echt niet mekkeren.
Nee.
Ik vond dat zo grappig. Dan las ik weer, ja, pas toch op met... telefoons en tablets in bed, want dat blauwe licht, dan slaap je niet. En ik moet altijd zo hard lachen. Ja,
ja, wat ik zei, onze bovenbuurvrouw hebben dus zelf ook van die reggaetonfeestjes. En dan hoor je dus echt zo reggaeton. En dan appen ze ook van, als je te veel overlast hebt, laat het vooral weten. Ik denk, nou ja, ik ga pas naar boven als mijn kinderen ervan wakker worden. Want wij slapen er gewoon keihard doorheen. Maakt me echt niet uit. Dat je dan voor een voeding wakker werd en dacht, hey, het is opgehouden. En dan was het 6 uur of zo. Oh, oké. Maakt niet uit. Het sushi ligt er nog steeds, maar Alex besluit alvast de draad weer op te pakken.
Maar wat, hoe begint dat dan? Begint het wel van, moet jij niet eens een keer zwanger worden? Of hoe begint zo'n gesprek?
Ik heb wel eens echt iemand gehad die zei, moet je ook, kinderen moet je ook doen. Echt heel erg leuk.
En dan zeg je...
En dat was de eerste keer dat ik zei, wil ik wel, lukt niet. Okay. Loop bij het ziekenhuis. En dat was ook de keer dat ik naar Doris 's avonds, dat ik zei, we moeten maar gewoon tegen de mensen zeggen. Want je probeert het dan de eerste periode dat je het een beetje stiekem doet. Mm-hmm.
Maar wanneer zeg je het tegen mensen? Je zegt, het is niet wat je terloops laat vallen, toch?
Ja, mensen vragen toch, heb je kinderen?
Ah, oké.
Okay. Dat vragen ze jou toch ook?
Ja, en dan zeg je dat.
Ja, maar als vrouw tussen je 25ste, denk ik, en je 40ste... krijg je gewoon van iedereen, pak je alsjeblieft de laatste sushi.
Ja, ik heb niet de hele heel slechte avond gegeten.
Ik heb het zelfs een keer gehad in een bomvolle
vanaf je 25ste.
Coupé. Okay, in ja. Gewoon op weg naar Amsterdam-Amstel. Dat ik een kennis tegenkwam. En in een bomvolle coupé zei hij... willen jullie ook kinderen? Dat ik echt denk, wat is dit voor vraag hier en nu? Wat is er voor geks? En ja. Ik bedoel, en ik was toen... Ik had wel met Tom, geloof ik, maar we waren er nog helemaal niet mee bezig. Maar stel wel, hè. En dan moet je in een volle coupé gaan zeggen... willen we wel, lukt niet, bijvoorbeeld. Dat zou toch idioot zijn? Wat weet hij er nou van? Ik vind het zo impertinent.
Het is een heel super impertinente vraag, vind ik ook... Maar ik vind ook dat je gewoon moet gaan beginnen met zeggen van... doen we, maar het lukt niet.
Ja.
Want het is toch ook zo. En ik snap ook niet zo... Ja, ik snap wel waarom het een taboe is, maar dat hoeft helemaal niet.
Nee, want zo normaliseer je het. En anders is het altijd zo van... Dan blijft dat zo in het duister. En eens treedt iemand weer in het licht van... Oh, het is gelukt. En dan hoor je altijd achteraf het hele verhaal van... het hele traject dat is afgewerkt en hoe kut het allemaal was. Maar op het moment zelf... hoorde ik het niet vaak. Alleen van vrienden die echt dichtbij je staan, dat je het weet. Maar van veraf, meestal niet. Terwijl...
Ja, maar je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die niet weten of ze kinderen willen. Of niet kinderen willen. En ik weet dat die ook vreselijke opmerkingen krijgen de hele tijd.
Zo van, wacht maar. Uiteindelijk wil je het toch.
Of mannen die zeggen, moet ik even helpen? Tegen zo'n man.
Het is echt, inderdaad. Ja, we hebben het nooit gehad, want ik denk dat... Ik of Doris die persoon meteen.
Ja.
Maar, nee, maar dat is... Dat, en stel dat je dus ook... Kijk, ik doe altijd net alsof ik super stoer ben... en dan ik van allemaal... dat ik meteen een weerwoord heb. Dat is natuurlijk ook niet zo. En je hebt ook natuurlijk mensen die dat überhaupt niet willen of hebben. En dan, weet je wel, om zo met het gestrekt been erin te gaan.
Ja.
Heeft lang niet iedereen zin in. Dat snap ik ook. Dat hoort ook eigenlijk zo dat je daar geen zin in hebt.
Nee, want de vraag stellen...
En dan is het echt heel naar.
Ja, want de vraag stellen... Dan begeef je dus op heel glad ijs van... of mensen die niet willen of er niet uit zijn... of aan bezig zijn aan het proberen en het lukt niet.
De een wil het wel en de ander niet. En je vraagt precies degene die wel wil. Ja. En,
ik vind het ook nu ook. Want ik...
Maar ja, aan de andere kant, je wil er ook weer niet een soort taboe van maken...
Ik heb tegen één vriendin gezegd van... Ik weet dat zij het moeilijk vindt om het erover te hebben of zo. Mm-hmm. Ik zei van, als je het over wil hebben, dan kan het altijd. Maar ze zullen gewoon afspreken dat je het vertelt als er nieuws is of zo, weet je? Want dan hoef ik niet de hele tijd te vragen van hoe gaat het... en dan klapt ze dicht, weet je? Dat meer gewoon van, ik ben er en ik wil alles heel graag aanhoren... maar ik wil jou niet voor de voeten lopen hiermee. En ik wil helemaal niet mijn babygeluk in jouw gezicht duwen de hele tijd...
Jannik is ondertussen weer aangeschoven.
Hoi.
Hi.
Over.
We hadden het over mensen die vragen stellen en adviezen geven. Maar vooral de beginvraag van: heb je kinderen? Wil je kinderen? Waarom niet? Waarom wel?
Nou, ik ben er best wel open in, omdat ik het makkelijker vond als mensen het wisten. Mm-hmm. En Roy zei af en toe, oh, dan zeg je wel snel of zo. Maar ik denk, ja, nou en? Dus ja, ik vind het fijner.
Want hoe stond Roy in dit alles als partner?
Hoe hij het als partner deed of hoe hij het vond?
Nou, eerst hoe vond hij het en daarna hoe deed hij het?
Ja, wat ik zei, dus als we ziekenhuisbeslissingen moesten nemen, dan liet hij dat heel erg bij mij. Maar de wens was net zo groot. Mm. Dus alle artikelen die dan in Volkskrant Magazine verschijnen over kinderen, ouders, zwanger, mannen met kinderwens, dat valt ook extra op. Maar het was ook wel heel herkenbaar. Het wordt wel vaak aan voorbij gegaan. Maar uiteindelijk had hij die wens ook.
Ja.
En ik weet niet, je kunt pijn niet met elkaar vergelijken. Dus je kunt wensen ook niet vergelijken. Ik kan niet voelen hoe dat was. Of dat ook natuurlijk was. Of denk het wel. Maar weet ik niet. Ja. Hè? De voortplantingsdrang.
In zo'n ziekenhuis hoeft die man eigenlijk helemaal niks. Behalve één keer laten testen. En dan,
nee, hij moet wel een keer produceren.
Hij moet de hele tijd
en dan komen ze vertellen hoeveel het was.
Ja, ja, ja.
En als je dan één keer niet zoveel hebt, is dat toch niet zo leuk.
En dan denk je, oh, heb je een feestje gehad? Dat dacht Doris dan meteen. Als het minder was, dacht hij, oh, maar misschien komt het toch omdat ik te veel heb gedronken.
Minder is dan een 5 miljoen, hè? Dat is niet zoveel. Er hoeft er maar eentje bij. Ja, er hoeft er maar eentje bij te zitten die het doet.
Ja, klopt.
Mensen. Ja, dat is het een beetje. Het ongevraagde advies wat je krijgt. Want vaak als mensen zeiden van, oh, maar waarom heb jij geen kinderen? En dan zei ik, of dat had jij misschien ook wel. Omdat je zei, dit lukt niet. Dan kwam er daarna vaak wel een goed gesprek. Want vaak kenden die dan ook wel mensen die, weet je wel. Maar het erge was altijd dat ik vond, inderdaad, er hoef je maar eentje bij. Oh, het lukt jullie ook nog wel. Dan dacht ik altijd, dat weet je helemaal niet of het ons lukt. Je moet gewoon zeggen, hé, wat kut.
Ja,
hé, wat kut.
En
dat is het eigenlijk.
En succes.
En succes. En hoe gaat het? Hoe voel je je? Ja. Dan zeg je, nou, zo en zo. Oké. Okay.
Het heftigste moment, dat weet je, dat zijn er eigenlijk een paar. Eigenlijk elke keer als ik de uitslag had van de IVF, dus laat nu wel het medisch ding een stukje over. Want de IVF vond ik qua medisch ook weer heel interessant. Dat dat kan, dat jij dus eitjes kunt laten groeien. En ook die punctie vond ik heel mooi eigenlijk. Heel eng, maar ook.
Het doet ook pijn, toch? Of viel dat wel mee?
Nou ja, de eerste keer had ik een beetje verdoving. En de tweede keer had ik vrij veel morfine. En dan krijg je gewoon. Maar ik kan zo slecht tegen morfine. Ik had iets geks en bijna overproduct. De tweede keer was niet zo goed. En toen de derde keer heb ik zonder verdoving gedaan. Dat viel eigenlijk heel erg mee. Ik vond het eigenlijk niet zo pijn doen.
Want dan plaatsen ze een bevrucht eitje.
Nee, dus ze moeten eerst de eitjes uit jouw baarmoeder prikken.
En dan?
Dus ze gaan met iets naar binnen. Nou, niet iets, een naald eigenlijk. Ja. En dan zie je op een schermpje. Een normale eierstok is een rondje waarin een eiblaasje kun je zien. Dat is een zwart rondje. Dat is het blaasje, dat is niet het eitje. Maar dit. En als je IVF gaat doen, wil je er zoveel mogelijk. Dus dan heb je eigenlijk een eierstok vol, wat gewoon een ronde vorm. Mm-hmm. Met heel veel zwarte vlekjes. En dat zijn die eiblaasjes.
Want in tegenstelling tot de inseminatieprocedure, waar je maar één of twee eieren moet hebben, moet je er hier zoveel mogelijk, toch?
Ja, want je wil zoveel mogelijk eitjes. Nou ja, ook niet 800, want dan heb je overproductie. Mm. En dan gaan er andere dingen mis. Dus het is nog steeds wel een wankel evenwicht. Maar 20 eitjes is eigenlijk heel goed. Mm-hmm. Meestal iets minder. Ik had er niet zoveel. Dus dat lukt ook. Dus ook afstemmen van medicijnen. Want met te veel krijg je dus te veel. En met te weinig kun je misschien wel één keer prikken. Maar een punctie is een kans. Mm-hmm. Dus als je maar één ei hebt, wil je liever geen punctie doen, want je krijgt maar 3 keer vergoed in Nederland. Dat, ook, dat soort dingen spelen ook allemaal mee. Hè? Dat zijn wel rationele dingen die je kunt afwegen.
Ja.
Want de eerste keer had ik 3 eitjes waarvan maar. Nee? Jawel, volgens mij 3 eitjes en maar 1 embryo. Hm. En ik ken ook iemand die had de eerste keer heel veel eitjes. Toen bleek dat IVF niet lukte. En de tweede keer nog meer eitjes. En daar heeft ze 3 kinderen van.
Zo.
Van dezelfde batch, zeg maar. En we hadden de tweede keer volgens mij 8 eitjes en 4 embryo's. En de laatste keer was het beste. Mm. Ik denk 13 eitjes en 8 embryo's. Maar elke keer niet goed genoeg om in te vriezen. Want dan heb je nog kwaliteit.
Dit is wat Jenneke wist na ontelbare ziekenhuisbezoeken. Ja, ze had een eisprong. Ja, er kwam genoeg gezond zaad bij. En ja, ze kan embryo's maken. Maar toch lukte het niet. Waar ging het dan telkens mis?
Je moet ook allemaal nog hele rare bolletjes in je vagina stoppen. Die dan helpen met het blijven hangen. Met het innestelen.
Jeetje.
Heel vies spul is dat. Mm. Maar goed, doe je allemaal gewoon. Maar ze bleven niet hangen. Dus voor mijn gevoel lukte alles en ze bleven niet hangen. En daar kunnen ze niet zoveel aan doen. En heel veel klinieken in het buitenland zeggen dat ze daar wel iets aan kunnen doen. Maar dat is in Nederland nog niet bewezen of nog niet evidence-based. Mm. Nog niet wetenschappelijk bewezen. En misschien komt dat allemaal ooit. Hè? Die wetenschap is nog lang niet doorontwikkeld. En in het buitenland doen ze ook meer. Weet ik nu ook, omdat een vriendin van mij wel in Spanje zwanger is geworden nu. Dus ik weet ook wat die allemaal gekregen heeft, zeg maar. Alle testen die ze hier niet doen op de embryo's, op de zaad. Alles anders. Een paar dingen ook nog anders gedaan. Maar goed, ik wist dus heel veel. En het wordt 3 keer vergoed. En daarna zeggen ze in het ziekenhuis of ze eventueel mee willen werken aan een volgende keer. Dus als ze eigenlijk genoeg kans zien voor een volgende keer. En dat wilden ze wel, maar toen zeiden wij, ja, nee, het is wel klaar.
Hm. En waarom wist je dat het klaar was?
Ja, dat weet ik niet. Net goed als je weet dat je daarvoor door moet gaan.
Ja.
Nou, ik denk wel omdat het lang genoeg geduurd had, bijvoorbeeld. En omdat ik dacht, als het nou nog een keer gaat lukken, dan lukt het wel zo.
Hm.
Heel gek dat ik dat dacht. Maar ook, die ene keer zwanger heeft wel heel veel gedaan in dat proces. Ik denk als je nooit zwanger bent geweest, dat het toch anders is. En omdat wij inmiddels dachten, nou, je bereidt je natuurlijk wel steeds meer voor op een leven zonder kinderen. Hoe ingewikkeld ook, je moet wel.
Hm.
Ja, je kunt er ook wel je kop voor in het zand steken, maar dat is toch niet helemaal mijn tactiek.
Nou, ik weet het nog heel goed dat ik, jullie zochten toen een huis in Amsterdam. En toen stuurde ik een berichtje naar Roy, geloof ik, of zo. Of ik zei op Twitter zo van, waarom moet je even gozen naar Amsterdam? Vreselijk. Sorry Anne, maar dat zei ik echt. Je woont in Nijmegen, dan ga je toch niet naar Amsterdam. En toen stuurde hij mij ook een DM via Twitter. Hij zo, ja, als in Nijmegen iedereen loopt te baren, dan heb je daar gewoon niet zoveel zin meer in. Als het bij jou.
Ja, dat soort woorden kon Roy dan gebruiken, zo is ik het niet. Maar nu zeg ik het dat jou ging in Amsterdam dat we geen kinderen konden krijgen. Hmm. Terwijl die beslissing iets breder was dan dat.
Maar als jullie een kind hadden gekregen, zou je nooit gegaan.
Weet je, dan, ik vind werken superleuk. Ik vind kunst en cultuur superleuk. En ik ken een hele hoop leuke mensen in Amsterdam. Ik dacht, dan gaan we gewoon even iets anders doen. Misschien komen we ooit terug. Eigenlijk zeiden we altijd, we komen wel een keer terug. Maar we gaan dan maar even een ander deel van ons onderzoeken dat anders niet onderzocht wordt. Wat ook in ons zit. En ik heb altijd al een keer in Amsterdam willen wonen. Dus dat gingen we doen.
Hmm.
Toen we iedereen zei altijd, oh, jullie doen dat zo goed dat geen kinderen kunnen krijgen. Ja, nee, dat zeiden ze niet zo, maar dat zeg ik dan nu zo.
Jullie gaan er zo goed mee om.
Ja. Oh, en ik ken ook vrienden van elkaar die ook geen kinderen krijgen. Dat noem ik altijd als jullie als voorbeeld. Bedankt. Nou, hey, top.
Krijgen we nou een award?
Ja.
Cool. Ja.
Ja, nee. Nou ja, maar ik denk wel dat zo'n beslissing daarbij hoort. Hmm. Oh, het is goed dat jullie dat gewoon doen. Ja, bedankt. Ja, het liefst had ik gewoon een kind gehad en niet gedaan. Weet je wel, dat is wel.
Ja, maar hoe gaan medici er eigenlijk mee om? Is dat voor hun, doen zij wat je vraagt? Of zijn ze zelf heel erg aan het vertellen wat je allemaal nog kan doen of moet doen? Of zeggen zij op een gegeven moment van, nou, hou er maar mee op. Of dit is het laatste wat je kan doen? Of,
nou ja, bij zo'n derde keuze zit zo'n officieel moment. Ik denk dat ze dat in elke, zo'n derde poging. Ik kan me het niet zo goed herinneren, maar ik kan wel, ik weet wel dat ik altijd meer vragen had dan mijn antwoord kon worden. Natuurlijk, want waarom krijg ik geen kind? Maar daar zitten heel veel vragen. En ik ben wel heel erg een vragensteller. En ik vind dat ze het in de Radboud heel goed hebben gedaan. Ik was echt heel blij met Radboud. Jij ook, hè?
Ja, heel. Ja. En je moet toch ook assertief zijn in een ziekenhuis vanwege die logistieke dingen die mis kunnen gaan.
Ja.
Overal achteraan bellen, toch voor de zekerheid dingen checken. Omdat
is mijn ei goed aangekomen, weet je dat?
Nee, maar bijvoorbeeld wat we hadden over die röntgen, of die test waarmee ze dus die vloeistof door je eileiders. Dus ik wilde dat met schuim, want dat deed minder pijn. En ik ben ook bang voor klemmen en tangen en dat soort dingen. Want dat is het ook, hè? Het gaat allemaal via de kut.
Ja.
Het is niet, als we het over een echo, als we het over een echo hebben, hebben we het niet over een leuke buik-echo die je altijd in de films ziet. Hè?
Nee, de JJ-echo.
Nee, dat gaat meteen.
Een vriendin van mij zei, hoe krijg je dan een vaginale echo? Ik zei, ja. Oh. Ik zei, ja, maar die heb ik inmiddels een keer of 100 gehad, hoor.
Ja. Nou, ik denk ook dat verhaal van jou dat je een keer een stagiaire had, weet je nog?
Oh ja, mag ik even? En ik zei, nou, volgens mij moet je niet zo naar rechts zitten vroeten. Weet je wat ik bijna kon sturen?
Dus jij,
en dat op een gegeven moment zei, nou, nu moet je het maar niet meer doen. Want in een medisch ziekenhuis mag, universitair ziekenhuis mag iedereen van mij leren.
Ja.
Totdat ik echt denk, ja, het is nu geen, ben je echt aan het klunzen.
Ja, ik ben geen pretpark. Nee, mag niet nog een rondje.
Maar ik dacht ook echt...
Ja, precies.
Het is geen... Ik dacht ook, ik dacht dat ik er nooit aan zou wennen. De eerste keer dat ik zo'n echo had, zat ik thuis huilend bij Doris van... Het is echt verschrikkelijk. Terwijl, inderdaad, de tiende keer sms'te ik naar Lea en Quarijn van... Nothing says good morning like een kopje koffie in een vaginale echo. Want dan pakte je, dan kon je gratis koffie, hè, wel, hè. In de grafboot kun je dan koffie pakken en dan... Dan sprong ik zo weer in die stoel, 's ochtends om 9 uur. Weer, de vierde keer die ochtend. Goedemorgen, weet je wel, koffie. Mevrouw Hendricks, ja hoor, hier ben ik en dan zo. En dan, ja.
Inderdaad. Ja, en Roy heeft ook met, volgens mij met een terugplaatsing van een embryo, niet een geneerde terugplaatsing. De eerste keer stonden we daar, dat is dan een halve OK toch, want dat is iets heftiger dan een insemineren. Toen zei hij, pure spanning.
Oh, moet hij daarin?
Dus die zusters, we moesten echt allemaal even wachten. Oh, niet zo lachen.
Oh ja, dat was met dat schuim inderdaad. Ik was daar dus bang voor en ik wilde dat, en ik had dus ook echt dat aangevraagd. En dan, ze zeiden dat ook, nee, dat kan. En die werd zo ingepland. En het zat mij gewoon niet lekker. En ik dacht, ik ga bellen. Dus ik bellen, nou dan moet je ook... Het ging echt van, u heeft het verkeerde ding, het verkeerde nummer. Ik werd echt de hele tijd naar in keuzemenu's waar ik niet uitkwam. Het was een soort Kafkaiaans gedoe. Op een gegeven moment kreeg ik de gynaecoloog en dat... Nou, inderdaad, het was dus verkeerd gegaan. Ik kreeg wel dus met de vloeistof en niet met het schuim. Dus ik, shit. Nou, daar kon eigenlijk niks meer aan gedaan worden. Maar het was één verpleegkundige, Jolineke, mag ze dit horen. Dat moet je hebben in het ziekenhuis. Er is dan iemand die maakt dan het verschil voor je. Mm-hmm. En ik kreeg haar op een gegeven moment aan de lijn. En zij zegt, ik vertelde dat tegen haar in tranen bijna. En ze zegt, ik ga het voor je oplossen. En toen belde ze me 's middags terug. En toen had ze het geregeld, diezelfde week nog. Dus ook niet dat ik weer een maand inderdaad die pillen of die spuiten opnieuw moest zetten. En het weer opnieuw... Nee, die pillen weer opnieuw moest gaan doen. Nee, want dit is natuurlijk tussen dus de pillen door. Maar dat je inderdaad geen maand extra had, zoiets.
Ja.
En dat... Maar dat zijn dan wel dingen waar je zelf achteraan moet gaan. Ook met receptjes die dan niet naar de apotheek door werden gestuurd. Dat je daar... Ik heb daar ook wel eens echt over een balie gehangen. Nee, jij gaat nu bellen naar de gynaecoloog. Ik ga niet naar die afdeling lopen. Ik heb hier al een uur in de wacht gestaan. Ja. Jij doet dat.
Nee. Maar had jij eigenlijk een grens voor jezelf bepaald dan? Hoe ver je zou gaan?
Nee.
Hoe lang je het zou volhouden?
Nee, je weet dat toch niet van tevoren. Dus dat Jannik ook zegt, je wil dat dan heel graag. En ik denk dat het naïef is om te zeggen, we gaan maar zo ver. Totdat je op het punt bent dat die keuze komt. Volgens mij kun je pas kiezen als het zover is. Want ik hoor vaak mensen die niet in het ziekenhuis hoeven lopen... of die nog geen kinderen, nog niet bezig zijn met kinderen... maar misschien later wel. En dan zegt, nee, maar ik ga niet dit en dit doen. En dan denk je, ja, dat weet je helemaal niet.
Nee, ja, die weet ook alles van de opvoeding af wat ze wel niet gaan doen.
Ja, precies. Dan, dat is hetzelfde. Ja, ja. Ik ga heel consequent en streng zijn. Ja, je weet het niet. Want dan... Je dingen worden ook opgerekt, hè? Want ik... Het is een hele rare woordkeuze nu. Ja. Maar ik vond zo'n vaginale echo echt verschrikkelijk. Maar na 2 maanden, 3 maanden... interesseert het je niet meer. Dat ik zelfs dacht, toen ik eenmaal zwanger was... bij de verloskundige, dat ik dacht... ik krijg zo'n buikecho. Je ziet helemaal geen fuck met zo'n ding. Wat is het voor mietjes echo?
Even terug naar Jannike. Zij en Roy woonden inmiddels in Amsterdam. Wat verder weg van een vriendenkring met kinderen... De verhuiswagen als reset button. Eenmaal gezetteld in de buurt blijken ze een wijk te hebben uitgekozen. Nou ja, vertel het zelf maar, Jannike.
Wel helemaal opkomende wijk, veel kinderen. Bleek later. Ja. Maar toen, ik weet niet. Ik was op een gegeven moment heel moe. En ik dacht, wanneer moet ik nou die andere baan gaan zoeken? Want ik wilde niet op en neer blijven reizen vanuit Amsterdam. En ik dacht, ja, wat komt er dan terecht van die ambitie waar ik het heet over heb? Of wat doe ik nou eigenlijk in mijn leven? Ben niet zo moe, mijn chagrijnig, ik huilen. Toen moet je geen zwangerschapstest doen. En die had ik toevallig de maand ervoor gedaan, had ik tegen niemand gezegd. En ik dacht, nee, ik ga niet weer elke maand testen doen. Ik was namelijk toen was nog in Nijmegen natuurlijk de hele IVF gestopt. En een half jaar daarna dacht ik... Oh ja, dit ben ik. Dus even nog over hormonen. Dat je dus al zo lang in een rare staat bent... dat je niet meer echt weet wie je bent. En dat ik toen dacht, oh ja, dit ben ik. Maar toen wist ik het toch niet meer. Maar ik dacht, ga niet weer elke maand de zwangerschapstest doen. Ik heb vorige maand gedaan, ik heb het tegen niemand gezegd. Ik had er nog 1, want ik kocht er altijd 2. Maar ik ga die niet doen. Nou, toen was ik op een gegeven moment... hadden we een heel druk weekend gehad. Ik had een beetje pijn aan mijn buik. Ik vond dat ik dik aan het worden was weer. Mensen die mij niet kennen, ik ben vrij flink, zwaar. En toen zei Roy, ik ga nog even naar mijn hok. Dat was muziekhok, waar muziek maar studiootje. Ik zei dus goed, ik ga zo naar bed. Het was zondagavond 21:30 of zo. Roy naar zijn hok in het Vondelpark. Ik denk, oh ja, ik heb die test nog. Nou, even doen dan. Nee, je moet niet huilen, dat is leuk.
Ik ga het over jou.
En toen was ik zwanger.
Dat is ik zo.
Ik Roy bel, ik zei, kom naar huis. Ik heb hier een positieve zwangerschapstest.
En je dacht je ook van, ik moet morgen 10 testen kopen om
nee,
te checken?
Nee, ik dacht eigenlijk alleen maar, ik moet morgen verloskundige bellen. Want als ik zwanger ben, ben ik al best lang zwanger. Want ik was zo regelmatig ongesteld. Ik ben nog nooit zo regelmatig ongesteld geweest. Ik zei, Roy, ik wil het nu weten. Want ik kwam natuurlijk binnen 5 minuten. Nou, 10 minuten was terug. Ik moet nu weten. En toen hebben we de volgende... Roy die had de wekker gezet. Ik kon natuurlijk niet slapen. En Roy had de wekker gezet om 8 uur de verloskundige te kunnen bellen. Ja. En het wandje tussen onze slaapkamer en de woonkamer in Amsterdam was vrij dun. En ik had half geslapen, dus ik lag nog half in bed. En ik hoorde Roy de verloskundige bellen. En allemaal vragen beantwoorden waar die allemaal supergoed antwoord op wist. En die zei, ja, kijk maar of je vandaag een echo kunt regelen. Want als dat echt zo is, dan ben je al heel ver. Dan kun je het al zien op de echo. En toen belden wij in een echo-praktijk, want dat doen de verloskundigen in Amsterdam bijna allemaal niet zelf. Sommigen wel hoor, maar die wij belden niet. Nee. En toen zei mogen we tussendoor? Ja, mochten tussendoor. Dus op zondagavond om 10:00 had ik een positieve test. En de volgende ochtend om 10:30 had ik een inwendige echo. En waarvan het scherm werd gebeamd op de muur. Dus 3x4. Een embryo en ik moest keihard huilen. Natuurlijk. En Roy moest alleen maar, dat kan niet, dat kan niet. Nou, en toen kon het wel.
En hoe lang was dat nadat jullie waren gestopt?
Ik denk 2 jaar of zo. Nee, 1,5.
Dus je rekende nergens meer op?
Nee joh. Anders waren we echt niet in Amsterdam verhuisd. Als ik echt dacht dat het nou... Ik had wel hoop, omdat ik regelmatig ongesteld was. Maar ik had niet echt hoop. Nee. Dus het was een soort...
Je zei ook ooit een keer dat je... Toen je dus die zwangerschapstest had, was die hele kinderwens ook meteen weer terug, toch?
Ja, het was allemaal heel goed weggedacht met je hoofd. En ik dacht alleen maar... Ik was zo bang, die hele zwangerschap. Ik dacht, nou, ik was misschien met 32 weken niet meer bang. En ja. Ik was 9 toen ik erachter kwam, hè? Dus 9 weken. Dus ja. Dat duurde dan iets minder lang dan
normaal. Nog steeds heel lang bang.
Ja, best wel lang bang. Ik dacht gewoon, het mag niet misgaan.
Nee.
Ja. En ik had natuurlijk verhoogd risico omdat ik oud was. Dus ik heb de NIP-test was nog niet. Dus bij de combinatietest kwam verhoogde kans uit. NIP-test gedaan. Toen kwam ik... Na 2 weken was er geen uitslag. Dat kan, blijkbaar. Ik moest weer 2 weken wachten. Het was het goed. 20 weken echo bleek dat hij 2 aders in zijn navelstreng had in plaats van 3. Dat is een normale afwijking, maar dan moeten ze toch allerlei dingen checken. Weer naar het ziekenhuis. En ik zei alleen maar, ik wil niet weer naar het ziekenhuis. Ik wil dat alles gewoon is. Ja. Bij 24 weken had ik zwangerschapsdiabetes. Oh. Er was steeds gedoe over of hij dan niet te groot was. En uiteindelijk werd ik dus ingeluid bij 39 weken of zo. 3 dagen in het ziekenhuis, niks gebeurd. En daarna heb ik wel een redelijk medische, maar toch gewone bevalling gehad. En ik vond het super gaaf. Daarna heb ik zoveel gehuild dat het zo klopte. En ook, maar ook dat ik heel hard moest huilen over... Het kan helemaal niet wat ik nu ga zeggen... Wat als, dat ik heel verdrietig was voor als ik het niet meegemaakt zou hebben. Omdat ik het nu wist. Maar dat kan helemaal niet. Want dan had ik het niet geweten.
Nee.
Maar. Ja. Ongelooflijk. En dan kon bij het derde bezoek de verloskundige. Het laatste bezoek de verloskundige vertellen over anticonceptie. Ja. En die wist ook mijn verhaal. En zei ze, ja, maar ik moet het toch zeggen. Zei, ik snap het wel, maar ja. Dus ik ben weer aan de pil.
Nee, ja.
Ja, dat kan. Hij is een jaar nu.
En hij heet Nelis.
Hij heet Nelis en hij is het is een Amsterdammer.
Ja, inderdaad, het is een Amsterdammer. En hij lijkt onwijs op jou.
Ja.
Hoor je dat? Kind van zijn moeder.
Ik vind het zo terecht dat ik een kind heb. Nee, maar dat mag ik, dat soort dingen. Dan denk ik, oh ja, nee, het is niet terecht, want het is geen wedstrijd. En sommige mensen gun ik het net zo hard en die krijgen geen kind. Want nu heb ik misschien nog vaker gehoord. Ja, loslaten, hè? Ja, dat
oh,
en denk
echt?
Ja, en, maar ik zeg dan nu altijd, ja, maar van al die mensen die het ook loslaten, die alsnog geen kind krijgen, hoor jij het niet?
Nee.
Oh ja, oh ja.
Ongelooflijk. Meer dan anderhalf jaar nadat ze met de behandelingen en ziekenhuisbezoeken waren gestopt, lukte het dan toch. Een klein wonder.
Maar er is toch volgens mij nog één aspect, want jullie zijn dus meteen verhuisd naar Nijmegen toen een kind was.
Nee, niet meteen.
Bijna meteen. Want zijn eerste verjaardag is hier gevierd.
Net, ja.
Ja, net.
Ja, we zijn dus... Kijk, ik vond het best wel... Oh, jongetje.
Misschien... Of moet hij weer naar bed?
Ja, hij moet gewoon naar bed, maar hij slaapt dus niet.
Hij mist Amsterdam gewoon.
Ja.
Nu al. Nu hebben we het er weer over. We hebben het weer al aangewakkerd.
Wat een moken ben ik rijk en gelukkig tegelijk, denkt hij. Ja. Wat doe ik hier? Dat Waalbrug Tuuskom, dat zit er bij hem nog niet helemaal in.
Ik dat lawaai hier met die zomerfeesten. Geen mooie toeristen.
Wil je naar de Matrix?
Och, lievertje toch.
Ik denk dat ik ook overal wel zou kunnen wonen, maar het voelt alsof ik hier moest wonen. Hm. Toch? Ja. Bekende plekken en familie blijkt dan ineens belangrijker en die wonen hier allemaal dichterbij. En Roy zei, maakt mij niet zoveel uit, hij had daar een baan. Die kon nog terug naar zijn oude baan, hoopte die en dat is ook gelukt.
Ik vond het zo'n mooi verhaal dat jij, want jullie hebben je huis in Amsterdam nou ook precies op het goede moment verkocht. Dus terwijl jullie toen jullie het kochten, zat er nog een dip in de markt. Ja. En jij zei ook van, nou, ik vind ons... Onze trip naar Amsterdam een prima fertiliteits- en vastgoedinvestering.
Nee, nou, dat is wel grappig. Want nu vraagt dus iedereen gewoon alsof het niks is. En wil je ook een tweede? Ik ben 41. Mm-hmm. Ik kan geen kinderen krijgen. Ja, weet ik veel. Ik kan niet goed kinderen krijgen. Ik ben er niet zo goed in. Nou, ik ben er trouwens wel heel goed in. Want het is wel heel goed gelukt. Maar het zegt Roy ook de hele tijd. Ja, we hebben er heel lang over gedaan. Maar daar is hij wel extra goed gelukt.
Mm. Hij is wel heel knap.
Ja. Ja. Maar... Ja, weet je, toen we dachten dat alles maakbaar was, wilden wij niet één kind. Maar ik ga er niet vanuit dat ik nog een kind krijg.
Je telt die zegeningen.
Ja, joh. Dan wordt er gewoon een heel goed team. Een heel goed voetbalveld voor de deur, dus zoek maar vrienden. En ja. En voor hetzelfde geld doe ik volgende maand zwangerschapstest. Maar ik ben het ook niet van plan om het elke maand te doen. En op een gegeven moment hou ik ook op, want ik ben dus 41 en dat vind ik wel best oud al. Dus dat.
Ja?
Mm-hmm. Wat een mooi verhaal, Jenneke.
Het gaat goed met Roy, Nelis en Jenneke. Gelukkig, want wat hebben ze veel doorstaan. Wat een verhaal. En Jenneke beseft als geen ander dat er velen zijn die niet hetzelfde happy end hebben zoals zij. Ik ben blij dat zij haar verhaal met ons wilde delen. Omdat men toch altijd eerder geneigd is de succesverhalen te delen. In mijn omgeving lijkt iedereen ook na één keer met de ogen geknipperd te hebben al zwanger te zijn. Maar ik weet dat dit niet zo is. Goed om het daar meer over te hebben. Over de strubbelingen, het wachten en de behandelingen.
Wat ik heel ingewikkeld vind is dat het dus denk ik niet helpt dit verhaal. Voor mensen die... Ik vind, het is heel goed om het erover te hebben en dan een hele hoop dingen verteld hebben. Van nou, de rekening mee en dat soort dingen. En ik hoop ook echt dat... Mensen er rekening mee houden. Met elkaar en sowieso. Heel prikkerig afsluiten. Maar ik denk, weet dus niet of dit verhaal helpt. Want eigenlijk ben ik zo'n... Ja, je hoort heel vaak dat iemand dan alsnog zwanger wordt als hij het loslaat. Ja. Dus dat vind ik er ingewikkeld aan.
Ja, maar...
Want ik zeg niet dat ik het los heb gelaten, maar ik ben wel zwanger geworden.
Kijk, we zullen heus ook nog wel een keer een aflevering maken met mensen bij wie het niet is gelukt. Dat hoop ik althans. Want dat vind ik een heel interessant en leerzaam verhaal. Als je in het traject zit, is dit waarschijnlijk wel gewoon een fijn verhaal, omdat je dus hoop wilt houden, wat jij zelf ook
zei. Ja,
dat
hoop ik.
En waar die hoop op gebaseerd is, die zal altijd gebaseerd zijn op verhalen van anderen.
Ja, dat is waar.
Want waar moet je die hoop anders vandaan halen?
Ja, en hoop is ook een Ik vond het echt een motherfucker hoop.
Ja, toen... maar als je aan het begin van zo'n traject staat, weet je nu toch wat er allemaal nog...
Nee, ja, en je weet...
gebeurt, kan gebeuren en waar je in de tussentijd dat het kan lukken of niet kan lukken.
Nou, en dat het ook misschien wat bij ons allebei denk ik wel heel goed is gelukt, is dat die relatie zo... Mm. Heb daar dan heel veel aandacht voor of zo? Mm. Of weet...
Maak gebruik van het feit dat je dus nog geen kinderen hebt. Dat hebben wij heel erg gedaan toen. Heel veel... Dat je dus ook... Tenminste... Ja, nou ja, misschien ligt het aan mij ook.
Nee, maar ja.
Nou, gewoon, wij gingen dan wel vaak uit eten en veel de deur uit en veel dingen die je dus niet meer zo makkelijk doet als je een kind hebt. Dat gingen wij juist doen.
Had ik ook al geen zin meer in. Ik wilde gewoon dat kind.
Ja, dat was bij mij weer
misschien
weer
als twee keer zo lang is dat het allemaal prima. Ik heb genoeg eruit gegeten in mijn leven. Dus,
ja, maar, nee, je hebt gelijk. Je hebt helemaal gelijk.
Dus misschien gaat het niet om uit eten of dingen doen. Want ik heb ook mensen die bijna spijt hadden van kinderen, die dat dan tegen mij gingen zeggen en zeiden van...
Nee, dat is ook zo.
Dat is ook geen broodje.
Dat is ook verschrikkelijk. Ja,
wees me blij dat het niet lukt, want het is ook niet zo bijna.
Het is tegen mij ook wel eens gezegd. Iemand met 3 kinderen, die zei, ja, maar zonder kinderen is ook leuk. Ik zeg, waarom heb je er dan 3, als je er niks aan vindt? Ja, nu heb ik makkelijk praten, maar ik denk wel dat ik met Doris dat ook goed was gegaan zonder kinderen. Weet je wel? Het is ook niet zo dat je geen compleet mens bent als je geen kinderen hebt.
Nee, maar voor sommige mensen wel.
Ja, voor sommige mensen wel, maar dat is waar. Ik heb het misschien zelf anders gehad.
Ja, altijd. En ik dus denk wel dat ik dat altijd gemist zou hebben.
Ja, je weet niet hoe dat is als je straks 80 bent en terug gaat kijken. Daar hoor je nog natuurlijk heel veel mensen die zeggen van ja, achteraf, van hij wilde niet en achteraf heb ik dat altijd gemist. Of we hebben niet hard genoeg geprobeerd. Of...
Nou, een vriend van mij, die is hij is begin 50 en zijn vrouw ook. Zij zijn ongewild kinderloos. En hij zei ook tegen mij van, het gaat je leven lang door, hè? En dat is wat mensen wel onderschatten. Dat, mensen denken van, het is moeilijk tussen je 30ste en je 45ste... als al je vrienden kinderen krijgen en jij niet. En dan leg je ermee neer. Maar hij zei, nu kom ik in de fase dat mijn vrienden allemaal opa en oma worden.
Ja.
En dat word ik ook nooit. En dan heb je dus weer een pijnlijke fase. Of pijnlijk, hij kan er heel goed over praten, hoor.
Maar wat gaat er dan door? Dat mensen de vragen over stellen?
Nee, dat het gemis blijft.
Je blijft geconfronteerd worden met... Ja.
Mm-hmm. En je richt je leven anders in en je doet gekke dingen. Maar dat slijt niet of zo.
Nee, en ik weet ook 100% zeker dat het dus niet minder was geworden. Ik weet alleen dat we het wel gered hadden.
Mm-hmm. Ja.
Nou, en weet je waar deze aflevering ook goed voor is? Kijk, ik zit hier nu allemaal vragen te stellen van hoe werkt dat dan en hoe is dat en hoe lang doe je dit? En als je niet dat medische traject hebt gehad, dan weet je dit ook heel vaak gewoon niet. Of je moet het van heel dichtbij hebben gezien en anders weet je dit niet.
Nee,
en ik wist al net dat het chlamydia was, dat weet ik.
Ja, dus als je een collega hebt die IUI doet, bijvoorbeeld, die net begonnen is en die komt iedere ochtend later... Weet je wel, haal even een kopje koffie voor die gek. Ja. Klop even op de schouder en dan is zat.
Ja. Enfin, dat was het weer mensen. Dank voor het luisteren. Het is onduidelijk wie stiekem de laatste soes had gepakt, maar opeens was hij weg. Nelix viel langzaam in slaap en stilletjes aan keerden we huiswaarts. Als je dit nou leuk vond, laat dan alsjeblieft een review achter op iTunes. En vertel het ons op Twitter. Wij zijn @ikkenniemandie. Ken jij een moeder of vader die dit zeker moet horen? Maak ze dan alsjeblieft attent op onze podcast. Oh, en vergeet niet te stemmen op ons voor de Dutch Podcast Awards. Ga naar podcastawards.nl. Heel veel dank aan Jenneke voor de gastvrijheid en voor haar verhaal. En natuurlijk ook veel dank aan mijn vaste tafelgenoten Hanneke Hendricks en Alex van der Hulst. De productie was in handen van Anne Janssens van Dag en Nacht Media. Mijn naam is Nienke de Jong. Tot snel!